Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heet u welkom alle gasten en luisteraars van de kerkradio en al die via het internet verbonden zijn. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Linden uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst een drietal collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor de wijkas. De eerste twee collecten zullen na de preek gehouden worden, de derde bij de uitgang en de koffiehoek. Alle collecten van harte aanbevolen. Actie Kerkbalans. Van 20 januari tot 2 februari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie wordt u benaderd om uw vrijwillige bijdrage voor het komende jaar aan te geven. Dit is erg belangrijk voor de kerkrendementraces, voor het bewaken van de begroting. En deze informatie is erg relevant. Nou, komende week ontvangt u of een e-mail of er komt een loper bij u aan de deur. En de week erop zal die weer opgehaald worden bij u. In de weekbrief kunt u details vinden of kijk anders op de site van de PKN te Gorkum. De bloemengroet die gaat deze ochtend naar Roland Gijssen, Escarp 8. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor melden naar de dienst bij de heer Bot. De kerkdiensten voor volgende week, 28 januari. In de grote kerk om 9:30, dominee Foppen. Om 16:45 in de grote kerk, niet dominee Peel de Jong, want die is door ziekte verhinderd, maar dominee PCH Kleinbloesem, die is zendingspredikant in Peru en die is momenteel in Molenaars Graaf woonachtig. Gemeente, tot zover de afkondigingen. Wij wensen u een gezegende dienst en we zingen met elkaar uit de weekbrief Psalm 5 vers 1 en 2.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. Maar die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 5, daarvan nu het derde vers, Psalm 5, vers 3. Wij stellen ons onder de beloften en geboden van God uit Exodus 20. Daarna zingen we het laatste vers van Psalm 119 uit de oude berijming. Psalm 119, vers 88. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel doen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor het ons onderbreken. Ons niet voort laten jagen in waar we mee bezig zijn, maar ons stilzetten en ons samenbrengen op deze zondagochtend in verbondenheid met uw wereldwijde gemeente. U brengt ons samen om zich te verbinden aan ons, uw gemeente. En daar danken we u voor. Wij loven u om uw betrokkenheid. Het er zich niet bij neerleggen als wij onze eigen wegen gaan en op u geen acht slaan. Maar het ons tegenkomen in uw spreken. En een teken daarvan is het ons vanochtend hier doen samenkomen om uw woord te horen. Soms zijn de woorden die u gesproken hebt door uw knechten, de apostelen, wat moeilijk te begrijpen, wat ingewikkeld. Verleen ons een verhelderd verstand. En waar het ver van ons afstaat, breng het naderbij. En laat het bij ons binnenkomen. Doe ons uw passievol in gesprek met ons willen raken, opmerken. En kom daartoe met de kracht van uw geest in ons spreken, luisteren, musiceren, in de kindernevendienst, in het waken over de kleinste. Gedenk ons hier en alle met ons verbonden. Wees met uw gemeente waar ze ook samenkomt. U bent aan ons niets verplicht. Wij beseffen dat niet eens ten volle. Wij gaan vaak achterloos aan u en onze naasten voorbij. En zijn zo gericht op onszelf. Verhoor ons in Christus' naam alleen. Amen. Ik lees twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit 1 Korinthe 3, enkele versen, vanaf vers 10 tot en met vers 15. En daarna het tekstgedeelte voor de verkondiging uit Hebreeën. Hebreeën 12, vanaf vers 18. En daarna zingen we gezang 151. En is er denk ik gelegenheid voor de kinderen om naar hun dienst te gaan. 1 Korinthe 3, vanaf vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat dit die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door het vuur heen. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met pijl doorschoten worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. tot het hemelse Jeruzalem en tot dien duizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen, die hem verwierpen, die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal het niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij zingen gezang 151. En ik begreep dat dat niet zo vaak gezongen wordt, dus de organist zal het een keer voorspelen. Gezang 151 voor de kinderen is de gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan. Gemeente van Christus, vindt u het verschijnen van God in een verzengend vuur, een diepe duisternis, een hevige storm, in bazaangeschal en stemgedonder? Vindt u dat ook niet erg overrompelend en zelfs angstaanjagend? Ik kan mij goed voorstellen dat de kinderen van Israël, die hiervan getuigen waren, de Heere God smeekten dat er geen woord meer tot hen gesproken zou worden. Want dit is verpletterend. Liever, zo lijkt het, een zwijgende hemel dan een dusdanig overweldigend en angstaanjagend neerdalen van God. Wanneer zelfs Mozes, en hij is niet zomaar iemand, hij is de middelaar van het oude verbond en leefde heel dicht bij God en ging zeer vertrouwelijk met hem om. Wanneer zelfs Mozes staat te beven op zijn benen als God neerdaalt, ja, wat zullen wij dan? Ja, alleen, als ik het goed begrijp, hoort dat overrompelende en angstwekkende verschijnen van God bij het Eerste of het Oude Testament. Is het kenmerkend voor de tijd die, God zij dank, achter ons ligt. Want wij leven na Christus' komst in deze wereld, na zijn sterven en opstanding. En daarom is het voor ons totaal anders. Zij die leefden voor Christus' komst, bezweken van angst bij het verschijnen van God en wilden dat hij niet meer tot hen zou spreken. Maar wij verlangen juist naar het zich openbaren van de levende God. Wij zien uit naar zijn spreken. In de eerste verse van het gedeelte uit de Hebreeënbrief dat we lazen, gaat het over de verschijning van God bij de berg Sinaï. Toen Israël onderweg was door de woestijn naar het beloofde land. Bij de verhoging in het landschap waar vanaf de 10 woorden werden gegeven. Je kunt die als 10 geboden verstaan, maar ook als 10 beloften. Je kunt het gij zult niet opvatten als dat mag niet, maar je kunt ook het opvatten als eens zal een koninkrijk aanbreken waar jij niet meer zult doen wat mensen schaadt en wat God verdriet doet. In het tweede gedeelte gaat het over Gods openbaring bij de berg Sion, het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. En dat is een heel ander verhaal. De kinderen van Israël stonden voor de berg Sinaï, en dat was vanwege het laaiende vuur en de heftige storm, het klinken van de bazuin, het stemgedonder, de diepe duisternis, een verpletterende, verbijsterende ervaring. Een godsverschijning die angst inboezemde en geen verlangen wekte. Maar wij, gemeente van Christus, uit Jood en Heiden, wij staan voor de berg Sion, voor de heilige stad, het hemelse Jeruzalem. En Gods verschijning is daar niet ontzagwekkend, maar verheugend. In het nieuwe Jeruzalem zijn duizenden engelen vol blijdschap bijeen. Daar is de gemeenschap van de eerstgeborenen. En dat is veelbelovend, want een eerstgeborene, een eersteling, is iets heel anders dan een eenling. Een eenling blijft alleen. Maar een eersteling is de eerste in een rij. Is teken en zegel dat er velen zullen volgen. De berg Sion is ook de woonplaats van de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Dat zijn onder andere de lopers in het parcours in Hebreeën 11... die de eindstreep hebben gehaald. Boven alles is de gemeente uit Jood en Heiden en dat is cruciaal, genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is Jezus. En daarom is de gemeente die bij de middelaar van het nieuwe verbond behoort, zijn u en ik dus gekomen tot het bloed dat krachtiger spreekt dan van Abel. Abel is, zoals u weet, de eerste dode op de aarde. Hij is omgebracht door zijn broer Kaïn. En het bloed van Abel roept om vergelding. Kaïn moet daar de prijs voor betalen. Vergelden raakt namelijk de dader. Hij moet zijn schuld vereffenen. Maar het bloed van Christus roept niet om vergelding, maar om verzoening. En dat betekent dat God onze zonde niet vergeldt, maar als zijn eigen verlies draagt. Verzoening raakt niet de dader, maar het slachtoffer. Bij verzoening kiest het slachtoffer er vrijwillig voor om zelf de pijn te dragen. En zo vergeven en verzoenen is geen mensenwerk, maar is Gods werk. Kortom, de verschijning van de Heere bij Sinaï was overdonderend, overweldigend, angstaanjagend. Maar de verschijning op de berg Sion is bemoedigend en liefelijk. Dat is de boodschap van dit gedeelte. Althans, zo is het vaak verstaan. U weet misschien dat in de eerste eeuw na Christus, in de vroege kerk, ene Marcion diepe indruk maakte. Die Marcion zag de God van het Oude Testament als wreed en wraakzuchtig en gewelddadig, en daarom als een lagere God. De God van het Nieuwe Testament daarentegen, de Vader van Jezus Christus, is barmhartig, liefdevol, vergevend. En niet alleen Marcion, maar velen in de vroege kerk dachten zo. En nog zijn er mensen die het op zijn minst zo beleven. U herkent dat misschien. De God van het Oude Testament is straffend en hard. Maar de God van het Nieuwe Testament is liefelijk. De verschijning bij Sinaï is verzengend, in vuur en wind, angstwekkend. Maar de verschijning bij Sion is vreugdevol. Nu zijn die opvattingen van Marcion evenwel door de kerk terecht als onbijbels afgewezen. Dat het Oude Testament spreekt over een heilige en daarom angstwekkende, dreigende God, en het Nieuwe Testament gelukkig totaal anders is, dat is absoluut niet de kant die de apostel op wil. Dat blijkt alleen al als je de woorden van de apostel zorgvuldig weegt. Destijds, dat is dus bij de Sinaï, deed de stem van de Heer God de aarde beven. Maar diezelfde stem, zegt de apostel, en dat is vanaf de Sion, zal niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen wankelen. De tegenstelling is dus niet, op Sinaï deed de Heere God de aarde beven, dat was angstaanjagend, maar vanaf de berg Sion laat de Heere God de aarde ongemoeid en dat is verheugend. Nee, want vanaf de berg Sion door God aan het wankelen gebracht wordt en verdwijnt, dat is veel omvattender en veel heviger. Bovendien spreekt de apostel in het kader van het Nieuwe Jeruzalem over de Heere God als de rechter over allen. En bij God als rechter denken veel mensen ook aan een strenge God. De strenge God van het Oude Testament, en zijn ze angstig om maar te zwijgen van de laatste woorden van het gedeelte dat we lazen. Daar wordt van God gezegd dat hij een verterend vuur is. En dat wordt dan niet gezegd van de God van de Sinaï, de God van vroeger, maar de God van Sion, de God van nu en van straks. En God als verterend vuur, dat is allerminst geruststellend en hoopvol. Ik wil maar zeggen, goed lezend kun je onmogelijk volhouden dat de apostel ons wil zeggen, God verscheen vroeger als een gewelddadige, strenge, wraakzuchtige God. En toen was de omgang met hem gekenmerkt door spanning en angst. Maar dat is gelukkig voorbij. Wij mogen heel anders met God omgaan als een liefhebbende God die mensen geruststelt. En daarom mag de omgang met hem veel vrijer en veel losser zijn. En al helemaal wil de apostel niet zeggen, gelukkig kennen wij als gemeente van Christus een heel andere God dan de Joden. Maar wat wordt ons dan hier in Gods naam te verstaan gegeven? Wat de apostel ons in de naam van de levende God te zeggen heeft is, dat de Heere met mensen in contact wil komen. En daartoe daalt hij af. De Heilige God zoekt dus het gesprek. En in dat gesprek geeft hij zichzelf. Het is een dusdanig zichzelf geven om met ons in contact te komen, dat de Heere God niet denkt, als het lukt is het mooi. Als ik er niet in slaag is het jammer. Nee, met alle passie die in hem is, zoekt de Heere God de verbintenis met mensen. Dat doet hij op de Sinaï. Want niet voor niets is dat de berg van het verbond. Het is de plaats waar de relatie door de Heere God met Israël wordt gelegd. Niet toevallig is er daarom sprake van bazuingeschal. Die ramshoren werd geblazen bij een overwinning en bij het samenroepen van mensen. De levende God zoekt dus verbinding. En hij geeft daarin zichzelf volledig. Achter die indrukwekkende verschijnselen van vuur en wind, van bazuingeklank, van duisternis en stemgedonder, moet je niet iemand zien die wil overrompelen, angst aanjagen, zodat je niks meer hoort en ziet. Want dat is wel een heel eigenaardige manier van contact zoeken en relatie leggen. Nee, die verschijnselen duiden op de gedrevenheid, de passie, waarmee de Heere God tot het uiterste gaat om een verbintenis te scheppen met ons. Om een voorbeeld te noemen, al gaat elk voorbeeld vaak mank, maar toch om iets te verhelderen, er is iemand die u iets wil duidelijk maken. En dan niet iets van weinig of geen belang, maar hij of zij wil u iets duidelijk maken waarbij alles op het spel staat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je leven ermee is gemoeid. Hij of zij die u van dat uitermate belangrijke, waar alles op het spel staat, wil overtuigen, doet dat gezien de urgentie niet wat neutraal, maar zeer hartstochtelijk. En je merkt dat er niet alleen voor u, maar ook voor hem of haar alles op het spel staat. En dan kan het zijn dat je zo'n urgent jouw gezegd woord als overweldigend ervaart. Want in zijn contact zoeken met u komt die ander steeds meer op stoom. Van haar gedrevenheid spat het vuur af. Want er staat wat op het spel. Dat is aan de orde bij de Sinaï. Daarom smeekt het volk bij de berg dat er door God niet wordt tot hem gesproken wordt. Niet omdat ze liever hebben dat God zwijgt, maar omdat ze, en dat ligt volledig aan hen, dit gedreven, dit passievolle spreken niet kunnen dragen. Het heilige, en dat is het totaal anders zijn van God, dat gans andere van God is hen te machtig. En het heilige van God doet hen de enorme kloof zien tussen henzelf en de Heere. Als wij mogen naderen tot de leefgemeenschap van het hemelse Jeruzalem, dan is de Heere God daar absoluut niet minder heilig. Het ligt anders. Bij de Sinaï zou je kunnen zeggen, zet de Heere God zijn godheid in om contact te leggen. Zijn volle gewicht, zijn totale heerlijkheid. Want het is zijn bedoeling om een relatie aan te gaan, om een verbond te sluiten. Maar als de Heere, om het menselijk te zeggen, gemerkt heeft dat zijn verschijnen op Sinaï niet leidde tot contact. En dat ligt niet aan hem, dat ligt niet aan zijn passie of gedrevenheid, maar aan de mensen die het niet konden uithouden. Als hij merkt dat zijn verschijnen waarbij hij zijn godheid inzet, geen verlangen wekt, maar angst, dan zet hij zijn menselijkheid in om contact te leggen. Dan zet hij zijn volle gewicht in Jezus Christus. Als zijn heiligheid, zijn gans anders zijn, de kloof duidelijk maakt tussen God en ons, dan krijgt Gods heiligheid zijn gans anders zijn, de kleur van het, de kloof overbruggen van de verzoening. En daarin, in datzelfde kloof dichten, is God misschien nog wel sterker de heilige, de gans andere, dan bij de Sinaï. Alles zal wankelen, zegt de apostel. De hele schepping zal beven. Niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Afgelopen week waren we getuigen van een storm die wat deed beven. Nou ja, behoorlijk wat. Maar dat is kinderspel bij wat er hier staat. Niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal wankelen. Dat is een belofte, niet vanaf de Sinaï, maar vanaf de berg Sion. Ik vind dat eerlijk gezegd wat moeilijk, gemeente, om dat als een belofte op te vatten. Want beloften zijn vaak heilzaam, vreugdevol. Wanneer de bestaande orde in het grote of kleine verband van mijn leven gaat wankelen, dan maakt dat mij onzeker. Dat is misschien omdat ik conservatief ben, alles bij het oude wil houden, dat zou kunnen. Progressieve mensen zijn blij als alles gaat wankelen, zij willen verandering. Ja, alleen als ze geen nihilisten zijn, niet mensen die omver schoppen om omver te schoppen, dan hebben de meest progressieve mensen ook hun heilige huisjes, die niet mogen wankelen. Ik wil maar zeggen, als God alles zal doen wankelen, maakt dat iedereen erg onzeker. En dat kan je moeilijk als een belofte ervaren. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, belooft God. En daarmee grijpt hij terug op dat gebeuren bij de Sinaï. Toen moest namelijk het oude systeem van eigenbelang, van onderdrukking, van zelfhandhaving, van niet leven met God, dat systeem moest plaatsmaken voor het goede leven bij Gods geboden en beloften. En daarvoor was nodig dat er aan het leven van mensen die aan dat oude bestaan van zelfhandhaving vasthielden, flink geschud werd. Dat is pijnlijk, maar dat is wel heilzaam. Opnieuw zal eens alles wankelen, hemel en aarde. Alles wat geen plaats mag hebben in het koninkrijk van God, op de aarde en in de hemel, dat wil zeggen de machten, dat wordt uit zijn voegen gelicht. Dat wordt weggebroken, zodat het onwankelbare leven met God en mensen overblijft en rest. Dat is de belofte van God. Gods beloften zijn altijd heilzaam. Maar dat is iets anders dan plezierig en comfortabel. Met deze belofte gaat het door de crisis heen. Door die crisis, dat alles waaraan je verknocht bent geraakt, maar wat niet bestaan kan in Gods koninkrijk, van jou moet worden losgewrikt en weggedaan. Want de rechter is degene die alles zal richten, alles zal rechtzetten en het daarom niet bij het oude zal laten. Bij de Sinaï verscheen de Heer in een verzengend vuur en een woeste storm. Vanaf Sion is hij eveneens, misschien nog wel sterker, een verterend vuur. En als ik dat hoor, dat God dat is, dan boezemt mij dat ontzettend veel angst in. En u ook, denk ik. Je kunt je dus aan de levende God branden. Vuur heeft in de Bijbel altijd een reinigende, louterende functie. Dat stond ook in dat gedeelte uit 1 Korinthe. Vuur verbrandt alles in ons leven wat niet mee kan en mee mag Gods koninkrijk binnen. En dat is nogmaals uiterst pijnlijk, maar zeer heilzaam. Als de Heere God niet was als een verterend vuur, dan kwam je nooit van je jaloezie af, nooit van die zelfhandhaving af, nooit van dat eigenzinnige af. Kwam je nooit af van alles wat de relatie met God en mensen schaadt. En daar moet je toch niet aan denken. 3 weken geleden overleed een van mijn beste vrienden. In een van de laatste gesprekken die we voerden, vroeg ik wat het naderend einde voor hem betekende. Hij begon te zeggen dat het hem verdriet deed dat hij sterven ging voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Ik moest dus even kracht zetten om van hem te vernemen wat het voor hemzelf betekende en niet voor anderen. Hij was namelijk meer met anderen bezig dan zichzelf. En toen zei hij wat het voor mijzelf betekent, is dat ik uitzie naar het oordeel. En dat kwam omdat we al meerdere keren over het oordeel hadden gesproken als dat wat je geschikt maakt tot de dienst aan God en mensen en wegneemt wat je daarin hindert. Je ziet verlangend uit naar het oordeel, vroeg ik, niet als een pretje allerminst, maar waar wil je dan van afkomen? En toen zei hij, ik ben somber van aard. Ik heb eigenlijk nooit onbekommerde vreugde gekend. Ik heb me dus ook nooit onbekommerd kunnen verheugen in God. Ik ben daar nooit van afgekomen. Dat lukt mij niet. Maar God gaat het lukken. Door het oordeel. En daarom zie ik daarnaar uit. Wat de apostel wil zeggen met de passage die we lazen is dus niet op Sinaï is de Heer onzagwekkend, maar op Sion geruststellend. De omgang met de God van Sinaï is vol ontzag en eerbied, maar onze omgang met God is wat los en vrij, ontspannen. De kern van de boodschap is deze. Als de Heer God op Sinaï alles in het werk stelde om het gesprek met ons aan te gaan, zijn godheid daarvoor inzette, zijn volle gewicht, en mensen daar diep van onder de indruk waren, het meer ontzag dan verlangen wekte, wat dan als de Heere God om met ons in gesprek te komen en te blijven nog dichterbij kwam, zich nog meer als de heilige de gans andere betoonde door zeer nabij te komen. Let er dan op, zegt de apostel, dat u hem niet afwijst, dat u niet aan hem voorbij gaat. Dat zou kunnen. Je zou Gods komen op Sion, het nog betrokkener verschijnen in Jezus Christus, nog passievoller dan Sinaï in vuur en wind verkeerd kunnen opvatten namelijk. Als minder indrukwekkend. Als minder betrokken. Als een gebeuren waar je in tegenstelling tot Gods verschijnen op Sinaï makkelijk aan voorbij kan gaan. Een gebeuren dat geen ontzag en geen verlangen wil wekken. Sla erop is de boodschap van de apostel, sla er acht op dat Gods nog hartstochtelijker ons zoeken in een op menselijke wijze niet stuit op onze vrijblijvendheid, op ons passieloos aan hem voorbijgaan, op onze onverschilligheid. Want het is toch ontstellend wanneer die zo hartstochtelijk met ons het gesprek voert, die God met ons een relatie wil, door ons als niet ter zake doende terzijde wordt geschoven. Je moet er toch niet aan denken dat wanneer we hem die zo ons nabij kwam, geen of nauwelijks contact met hem wil hebben, als we dat niet opmerken. Daarmee wil de apostel zeggen, kom je niet weg. Want de Heere is een verterend vuur. Dat kon wel eens betekenen dat God ons niet wegbrandt. Maar datgene in ons leven dat niet in zijn rijk kan bestaan, ons ontneemt en verteert. De Heere, zoals een hedendaags theoloog indrukwekkend schrijft, zal uiteindelijk onze vrijheid niet respecteren, maar ons dwingen om bij hem te wonen, door de gloed van zijn liefde, al is dat alles behalve pijnloos. Het enige wat ons te doen staat, is het onwankelbare koningschap van God ontvangen en aan zijn genade vasthouden. Het enige dat ons te doen staat, is in het besef leven dat de God van Sinaï en van Sion ontzagwekkend en verlangenwekkend is. En dat we met diep ontzag en innige verbondenheid met die God leven. Amen. We zingen Psalm 62, vers 1, 4 en 5 uit de oude berijming. Psalm 62, 1, 4 en 5. In de voorbeden denken wij aan de zieken op de weekbrief vermeld. Gisteren is Rut Bouwman in het ziekenhuis opgenomen in verband met hartklachten. En we zullen ook aan hem denken in de voorbeden. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw hartstochtelijk zoeken naar de verbondenheid met mensen. Voor het niet veilig en ver in uw hemel blijven. En het geen risico lopen van afwijzing, van pijn en van teleurstelling. Wij danken u voor uw verschijnen op Sinaï dat eerbied wekt. En voor uw verschijnen op Sion, uw komen in uw Zoon Jezus Christus, dat niet minder ontzagwekkend is, maar tevens ons zeer doet verlangen naar u. Wij danken u dat het u niet onverschillig laat wanneer wij onze eigen wegen gaan. Wij loven uw naam dat u alles wat niet kan bestaan in uw rijk doet wankelen en met vuur verbrandt. Anders kwamen we er nooit vanaf. Help ons in het vasthouden en ontvangen van uw belofte. Wij doen voorbeden voor de zieken. Voor zuster Vernooy en zuster Kraai. Voor broeder Van Huxloot en broeder Gijsen. Voor zuster Den Anker en broeder Bouwman. En wij bidden u dat wat aangewend wordt tot herstel of het draaglijk doen zijn van de ziekte, of u dat wilt zegenen. En of ze in hun ziek zijn ervoor bewaard worden alleen maar oog te hebben voor zichzelf en hun ziek zijn. Dat de ziekte het zien op u en de naaste onmogelijk maakt. Behoed hen daarvoor. Wij bidden u voor allen die verdriet hebben om het gemis van een beminde. Voor allen die in Johanna Aria Boomborg een geliefde hebben verloren. Troost hen, wees haar nabij. Wij bidden u om uw trouw te bewaren aan uw belofte aan Israël, uw gemeente, uw hele schepping. Wij bidden u, gedenk deze wereld. Vooral waar ontzettend veel aan de hand is, aan geweld, aan uitbuiting en verwaarlozing. Wilt u uw rijk doen komen? Zegen allen die grote verantwoordelijkheden dragen en beslissingen moeten nemen die velen raken. Zegen hen met wijsheid en voorzichtigheid en moed. Ga verder met ons deze dag. Breng ons waar mogelijk opnieuw samen. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van Hem die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in dienst van God en mensen. Nee, dat hebben we al gekregen natuurlijk, dat is al gebeurd. Ik sta me te vergissen, omdat dat altijd in veel gemeenten waar ik kom laat. Dat is al gebeurd, dat hebt u al gedaan. Fijn. Wij zingen als slotlied gezang 481, 1 en 4. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.